en incassobureau. Niemand wil door zo'n organisatie achterna gezeten worden met dreigende brieven, dwangbevelen en een schuld die door de incassokosten alleen maar oploopt. Tegelijkertijd is er voor een ondernemer niet zo vervelend als op geld wachten dat maar niet gestort wordt. We betalen morgen. Ja, ja. De wet kwaliteit incasso dienstverlening, WKI, gaat in op 1 april 2024. Dat betekent iets voor de incassobranche. Niebe SCV lanceert een opleiding om in de nieuwe behoeften te voorzien. Robert Goossens van Stichting NowID geeft de opleiding en heeft hem mede ontwikkeld. Wat maakt het werken voor een incassobureau interessant? En voor wie is deze branche eigenlijk geschikt? Welkom bij Vooruitkijkers, de podcast van Niebe SCV. Mijn naam is Karel Zwaan. Ja, Robert, welkom.
Dank.
Die behoefte, ik zei het al een beetje in de inleiding natuurlijk, nieuwe wetgeving. Was het alleen de wet waardoor er behoefte aan deze opleiding was?
Nou, ik denk in de algemene zin dat er wel behoefte is aan meer opleiding voor incasso-medewerkers. Dat komt omdat er op dit moment wel een gedeelte van de markt zich heeft gereguleerd via de NVI.
Ja.
En de NVI biedt een opleiding aan.
Ja.
Maar dat is echt voor het bovenste segment van de branche.
Ja.
Dat zijn uit mijn hoofd 26 incassodienstverleners, terwijl die markt veel groter is.
Ja, en dat zijn dus voornamelijk de hele grote incasso bureaus.
Die beheren echt de grootste klanten voor Nederland.
Ja.
Die klanten eisen ook dat ze aangesloten zijn bij de NVI. Tot voor kort was dat ook wel begrijpelijk, omdat er geen regulering bestond voor de incassobranche.
Ja.
Dus die willen gewoon dat je aan bepaalde normen voldoet.
Ja.
En die hebben dat gereguleerd. Het grootste gedeelte van de rest van de incassodienstverlening, ja, die nemen mensen aan en je kan je voorstellen dat zijn niet mensen die allemaal een juridische scholing hebben genoten.
Ja.
Dus dat kunnen ook mensen zijn die uit de fietsmaker zijn geweest of in een bakker hebben gewerkt.
Ja.
En die toch wel talent hebben om iets in de incassodienstverlening te doen, maar niet een opleiding daar specifiek voor hebben genoten.
Ja. Toch even, want voor we straks over de doelgroep gaan hebben, als ik dat hoor, hè, grote incassobureaus en keurmerken dat daarvoor is. Ja, ik heb gelukkig niks met incassobureaus te maken. Maar ik heb dan toch wel het idee van, ja, moeten we niet allemaal bij dat keurmerk hebben? Want het klinkt voor mij toch wel, ja, incassobureaus, het is toch altijd een beetje schimmige wereld. Toch altijd een of ander sportschooltype dat het geld komt ophalen.
Dat is het beeld, inderdaad. Ja. Wat je vrij vaak hoort als ik op verjaardagen zit en je vertelt wat je doet als beroep.
Ja.
Dan wordt er toch met gefronste wenkbrauw naar gekeken.
Ja.
Maar ik denk, als ik kijk ook naar mijn collega's, Dat wel erg meevalt. In 2015 heeft de ACM een onderzoek gedaan.
Ja, de Autoriteit Consumentenmarkt. Hè?
Correct. En Panthea heeft daarna ook nog onderzoek gedaan.
Ja.
En daaruit is voortgekomen dat ja, er zijn misstanden.
Ja.
Ik denk zoals in elke branche wel. Alleen de omvang is heel moeilijk te kwantificeren. Het is duidelijk geworden dat er dingen niet goed gaan in de branche. En daarom is het ook ontzettend goed dat er nu een wet komt. Maar als we gaan kijken naar de omvang van de problematiek, dan is daar veel onduidelijkheid over. Ik denk toch dat het grosso modo van de incassodienstverleners zich gewoon netjes houden aan de normen en waarden die wij van een incassodienstverlener mogen verwachten.
Ja.
Maar dat laat niet onverlet dat het goed is dat er nu wetgeving komt. Omdat iedereen nu, er komt een level playing field. Iedereen moet aan dezelfde wet en regelgeving gaan voldoen. Ook de mensen die nu bij de NVI zijn aangesloten.
Ja.
Die zullen ook hun interne gedragsregels daar weer op moeten aanpassen. Zodat voor iedereen straks één duidelijke norm komt.
Ja, want neem ons eens mee. Hè. Er zijn misschien wel mensen die deze podcast luisteren en denken, oh nou, ik zou wel die incassobranche in willen. Nou, die opleiding van Niebe SCV, hè, die jij in samenwerking ook met hen ontwikkeld hebt. Wat kom ik daar dan tegen? Hè, niet waarschijnlijk hard op de deur kloppen en boos kijken.
Nee, binnenkomen zonder kloppen. Dat is natuurlijk het adagje wat de meeste mensen denken over incassodienstverlening.
Ja, maar wat is
dat? Dat is absoluut niet het geval. Wat het wel is dat je enerzijds een soort mediator bent. Sowieso omschrijf ik dat altijd. Tuurlijk, je moet de belangen van je klant behartigen. Maar aan de andere kant is het ook belangrijk dat je wel naar het verhaal van de andere kant luistert.
Mm-hmm.
Omdat dat soms ook kan helpen om tot een oplossing te komen. Dus wat ik altijd zeg is, je moet anderen behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. En dat zoeken wij ook. Als wij nieuwe medewerkers zoeken, is het dus niet vereist dat je echt een juridische achtergrond hebt. Is wel prettig. Omdat je dan minder educatie hoeft mee te geven. Maar daar is nu die opleiding voor.
Ja.
Maar dat iemand dus wel sterk in schoenen staat. Want soms moet je toch doortastend zijn. Omdat helaas schuldenaren soms allerlei verhalen gebruiken om onder hun betalingsverplichting uit te komen. Dat zeg ik altijd. Je moet een onderscheid maken tussen een debiteur die niet wil betalen en niet kan betalen.
Ja.
Iemand die niet kan betalen moet je helpen. Iemand die niet wil betalen en dat op onterechte gronden doet. Ja, dan moet je sterk in je schoenen staan om dan een tegenverhaal te bieden.
En zit dat dan ook in die opleiding? Ik bedoel, of is die opleiding gewoon juridisch en dit zijn de regels?
Nee, ik denk dat het mooi is van de opleiding. Je hebt enerzijds gewoon een theoretische basis. Daar zitten ook onderdelen van WFT in. Dat hebben we bewust met Niebe zo ingestoken. Omdat wij het belangrijk vinden dat je ook een soort algemene kennis meekrijgt die je als incassodienstverlener ook bij je moet hebben. En dat zie je in met andere opleiders die een opleiding aanbieden, die bieden dat op dit moment nog niet aan.
Ja.
Daar heb ik het over. Hoe ziet gewoon de economische kringloop eruit? Hoe gaat het met de ouderdagsvoorziening? Omdat dat heel belangrijk is, omdat jij soms met debiteuren contact hebt die al wel hun pensioenleeftijd hebben behaald.
Ja.
Maar krijgt iedereen in Nederland een pensioen of heb je alleen je AOW?
Ja.
En daar kan je weer vervolgens je incassotraject op aanpassen.
Dat is een beetje om de situatie van de schuldenaar, is dat?
Ja, klopt.
Heel bijbels klinkt het zeker.
Tegenwoordig moet je het klant noemen.
Ja, klant.
Dat is vriendelijker.
Ja, okay.
Dus je hebt een theoretische basis.
Ja?
Maar er zitten ook praktische tips in. Gesprekstechnieken onder andere. Hoe ga je om met suïcidepreventie? Wat ik ook zelf heel belangrijk vind. Omdat je helaas ook te maken krijgt met mensen die echt in de put zitten. En soms ben jij een uitlaatklep voor hen. Waarin zij aangeven dat ze het leven niet meer zien zitten.
Ja, ja.
En dan moet je wel goed kunnen optreden.
Want het is natuurlijk heel interessant. Het geeft ook echt aan wat die incasso-medewerker is. Hè. Hoe ga je dat gesprek aan?
Ja, dat zijn dus signalen die je moet kunnen oppakken.
Kun je een voorbeeld
geven? Luisterend, wat wij wel eens meemaken is mensen die zo diep in de put zitten. Die zien het niet meer zitten. Ik zeg altijd, in Nederland bestaat gelukkig gewoon een heel goed systeem van schuldhulpverlening.
Ja.
Ten opzichte van andere landen hebben wij dat gewoon goed geregeld. We hebben natuurlijk gemeentelijke schuldhulpverlening en ook private partijen die daarin zijn gespecialiseerd. Als je in de put zit, kan je echt geholpen worden. En dat is ook altijd mijn boodschap. Als wij mensen spreken die aangeven of waar de kenmerken zijn dat ze in de financiële moeilijkheden verkeren, zoek hulp.
Ja.
Want dat is ook voor mijn klant het beste. Omdat als iemand professionele bijstand krijgt, dan komt er meestal gewoon een oplossing. Terwijl als iemand zijn kop in het zand steekt, dan stijgen die brieven.
Ja.
Komt er uiteindelijk geen oplossing.
Ja, ik heb wel eens gehoord mensen die de brievenbus gewoon niet meer open durven te doen. Hè?
Dat zien we heel vaak.
Ja.
Of dat je door de brievenbus gewoon ziet dat het helemaal vol zit. En dat is een moment dat het echt problematisch wordt. Want dan, wat ik zeg, dan steekt iemand zijn kop in het zand. En meestal leidt dat gewoon tot gerechtelijke procedures, extra kosten. En iemand ziet dan niet meer de uitweg. Terwijl de wet en ook de praktijk biedt gewoon een uitweg.
Ja.
En dat is het moment dat jij dus, wat ik zeg, onderscheidt een debiteur of een klant, moet je heel erg zeggen, kan niet betalen of wil niet betalen als hij niet kan betalen. En ook dus nog aangeeft dat hij het niet meer ziet zitten, moet je een luisterend oor bieden en vervolgens doorverwijzen.
Nou, dat is zeg maar de beetje de softe kant van of een beetje. Dat is de menselijke kant, het luisteren. Er zit natuurlijk ook een juridische kant aan. Je bent zelf jurist. Kun je eens aangeven voor in incasso, welke juridische kennis moet je dan meenemen?
Ja, je moet wel kennis hebben van het civiele recht.
Ja.
Want meestal, waar ontstaat een vordering uit? Dat kan wel een contract zijn of de wet. Hè? Bijvoorbeeld een onrechtmatige daad.
Ja.
Maar dan is het wel heel handig als je begrijpt hoe je een contract moet lezen. En soms komt het natuurlijk voor dat de wederpartij zegt, ja, maar ik vind dat jouw klant namens wie jij optreedt ook niet zijn verplicht uit hoofden van die overeenkomst is nagekomen. En daarom vind ik dat ik niet hoef te betalen.
Ja.
Op dat moment is het wel heel zinvol.
Er is iets geleverd wat niet voldeed of wat anders afgesproken was.
Exact.
Ja.
En op dat moment moet je daar wel dat juridisch verweer kunnen duiden.
Ja.
En daar een antwoord op kunnen geven.
Ja.
En dat ook in dat zit in de opleiding. Er zit dus een basis, noem ik, overeenkomstenrecht in. Dus wat is een overeenkomst? Wat zijn de meeste verweren die je hebt?
Ja.
Heb je het over dwaling, bedrog, dat soort zaken. Daar wordt ook kort op begrijpelijke taal bij stilgestaan, zodat je als incassodienstverlener of medewerker in ieder geval begrijpt wat er gebeurt op het moment dat een klant niet aangeeft te willen betalen.
Ja.
Wat je vaak ziet bij incassodienstverleners is dat daar toch wel een onderscheid zit. Dus je hebt junior incassomedewerkers en senior incassomedewerkers /juristen. Die toch een extra aanvullende opleiding hebben genoten. En dan wordt het dossier verschoven. Maar je hebt ook een grote groep van kleine incassodienstverleners waar 1-2 medewerkers werken. Ja.
En die moeten nu wel allemaal ook gewoon die opleiding doen.
Ja.
Neem ons eens mee naar door zo'n incasso-proces. Je begon net al over een vordering.
Klopt.
Op een gegeven moment ontstaat er gedonder. Hoe gaat zo'n proces? Loopt ons er eens doorheen?
Nou, wat je ziet,
liefst aan de hand van een voorbeeld.
Ja, is dat een klant? Ik zal geen namen noemen. maar een energieleverancier.
Ja.
Die krijgt te maken met een klant die niet wil betalen.
Ja.
Wat je ziet, en zeker bij de grotere corporates, is dat ze dat nu meer in-house gaan doen.
Ja.
Dus dat debiteurenbeheer steeds langer en zelfstandiger uitvoeren. Voorheen was het 1-2 aanmaningen. En dan ging die al naar een incassobureau of een deurwaarder of advocaat. En nu komt natuurlijk steeds meer dat sociaal verantwoord ondernemen, waarin ook wordt geacht dat de ondernemer zelf probeert tot een oplossing te komen.
Ja.
Dus in dat kader zal die aanmaningen sturen, bellen. Op elke manier proberen in contact te komen met de klant. Van hey, waarom betaal je niet? Heeft dat te maken met dat er iets aan de dienstverlening niet in orde is?
Ja.
Ten aanzien van die energieleverancier, wat je daar ziet, is dat er wel eens klachten ontstaan dat er nu zelfstandig vanuit de energieleverancier het voorschotbedrag wordt opgelegd. En dat de klant zegt, ja, maar ik ben het daar helemaal niet mee eens, want mijn verbruik is gewoon veel lager.
Ja.
Dat zal ook, ik heb geen zin om dat voor te financieren, want als ik dan aan het einde van de rit mijn jaaropgave krijg, dan krijg ik weer geld terug.
Ja.
Maar ik hou liever maandelijks geld in de zak.
Ja.
Nou, daar kan dan een gesprek over ontstaan. En dat is het mooie als dan de corporate of de onderneming zelf probeert tot een vergelijk te komen met de klant. Want dan hoeft dat hele traject niet.
Nee.
Maar er komt een punt dat elk bedrijf, ondanks al haar inspanningen, niet tot een vergelijk komt met de klant. Dat kan ofwel dat de klant helemaal niet reageert.
Ja.
Dat is een vervelende situatie. Mm-hmm. Of dat er gewoon een verschil van inzicht bestaat over de rechtmatigheid van de vordering.
Ja.
En dan wordt die overgedragen. Meestal aan een incassodienst, dienstverlener. Die vervolgens dat incassotraject oppakt.
Ja.
Dat bestaat ook meestal weer uit het verzenden van aanmaningen, telefonisch contact opnemen. Het enige verschil is dat je ziet het psychologische effect van de vreemde ogen dwingen. Dat is toch een andere partij.
Hey. Want het is voor diegene die dat incassobureau op zijn dak, ik zei het al in de inleiding, het is ook fors duurder natuurlijk een incassobureau.
Het is wel gelukkig zo in de wet, in de Nederlandse wet geregeld dat ten aanzien van consument die je eerst een 14 dagen brief moet sturen. Dus, je mag zelf eerst helemaal weten als ondernemer, hoe kleed ik dat aanmaningstraject in?
Ja.
Maar voordat jij incassokosten mag gaan vorderen, moet er eerst een 14 dagen brief worden gestuurd.
En een 14 dagen brief, ik neem aan dat het is over 14 dagen sturen we dit naar een incassobureau.
Over 14 dagen ben jij, noem ik maar even, een boete verschuldigd.
Ja.
En in die brief staat ook de hoogte van de boete. Dat zijn dus wettelijke vereisten. Als je daar niet aan voldoet, dan komen die incassokosten helemaal niet in beeld.
Nee.
Maar dan weet een debiteur, of zeker uw klant, het is nu echt menis. En als die termijn dan ook verstrijkt, dan gaat hij naar een incassobureau.
Ja, oké. En het mag zomaar. Het kan, want het kan zijn dat ik heb een conflict met die energieleverancier waar jij het net over had. Ja, ik vind nog steeds dat ik helemaal gelijk heb. Want ik vind de warmte niet lekker of zo. Ik heb in ieder geval iets waarvan ik echt denk van nou, zo is het. Ja, die gaat dan druk op mij uitzetten door die 14 dagen brief te sturen. Terwijl ik nog steeds in dat eerste proces, bij wijze van spreken, zit om nog gelijk te krijgen. Hoe beschermt de wet die mensen?
Je hebt nu de wet oneerlijke handelspraktijk, die bestond al. Dat is gewoon een algemene titel in het burgerlijk wetboek. Dat zegt dat jij niet oneerlijke handelspraktijken mag ondernemen als ondernemer.
Ja.
En daaronder valt dus ook Het doorzetten en oneigenlijk druk zetten op het moment dat iemand aangeeft, ja, ik vind gewoon de vordering echt niet terecht.
Ja.
En wat moet je dan wel doen? Op zo'n moment moet je de kwestie voorleggen aan de kantonrechter. Als je er echt allebei niet uitkomt, leg je het voor aan de rechter.
Ja, en die incassomedewerkers die jij dus traint, hè, in die nieuwe opleiding met die BSVV, die moeten dat bij het aannemen, of in ieder geval het bureau moet het bij het aannemen, dat wel gecheckt hebben.
Klopt. Ja. Dat is interessant dat je dat aangeeft. Dat is nu een van de nieuwe vereisten die dus wel zijn vastgelegd in de wet, is dat jij voorafgaand in ieder geval de factuur en de overeenkomst als incassodienstverlener moet hebben. Zodat je kan zien, hey, ik kan toch verifiëren, is die vordering correct? Kijk, op het moment dat de klant uiteindelijk niet doorgeeft dat er een betwisting is, dan kan de incassodienstverlener daar niet zoveel aan doen. Dan heb je een serieus gesprek met je klant. Maar vaak zie je dan wel dat de debiteur, zeker uw klant, aangeeft, ja, ik heb al de vordering betwist, hier is de betwisting. En als een incassodienstverlener dan doorgaat met het druk zetten, dan heeft dat dus niet meer tot doel om tot een oplossing te komen.
Ja.
Maar puur om de druk zo te verhogen dat iemand uiteindelijk toch tegen zijn of haar wil in gaat betalen.
Ja.
En dan ben je niet goed bezig.
Ja, maar dat is de ene kant van de medaille. En dat begrijp ik. En het is goed dat mensen beschermd worden. Ja, aan de andere kant, als ik blijf gewoon volhouden, ik wil niet betalen, ik wil niet betalen, ik wil niet betalen. Er is een moment natuurlijk dat je overgaat, en misschien kun jij duiden wanneer dat moment is, van Bellen, briefjes sturen, luisteren, kijken of het allemaal goed gaat en of iemand kan of wil betalen. Ik denk dat dat een van de kernzinnen in jouw betoog is. Naar, ja, maar nou gaan we naar de rechtbank en we vechten het voor het hekje wel uit.
Klopt.
Wanneer is dat moment?
Ja, dat is afhankelijk van of de debiteur niet kan of wil betalen. Op het moment dat hij niet wil betalen, dan is dat traject al veel, veel sneller.
Ja?
Want dan heeft het dus geen zin om het minderlijke traject voor te zetten, want er komt geen oplossing. Hij heeft reden om niet te betalen, of die nou terecht zijn of onterecht.
Ja.
En dan zie je dat soms binnen een week al de vordering bij de kantonrechter kan worden aangebracht. Om daar een uitspraak over te krijgen van is het nou terecht of niet terecht. Op het moment dat iemand helemaal niet reageert, dat is altijd een vervelende situatie. Ja. Want dat kan twee redenen hebben. Of iemand ziet het dus niet meer zitten.
Ja.
Of iemand heeft gewoon maling aan de situatie. Ja. Dat komt helaas ook voor. Of iemand is het er niet mee eens, maar die kan het op een of andere manier, durft hij het ook niet over te brengen.
Nee.
En dan zie je dat zo'n inkoopstraject wel wat langer wordt opgerekt om toch nog proberen in contact te komen.
Ja.
Want dat moet uiteindelijk wel het doel zijn. Is om echt de voordelen van het buitengerechtelijk inkoopstraject te zien. Want op het moment dat je juridisch gaat en de rechter oordeelt dat de vordering terecht is, dan wordt de vordering gewoon met aanzienlijke kosten verhoogd.
Ja, ja, dus hè, ook hierin zeg jij van, wij leren mensen in die incassobranche om zo lang mogelijk buiten de rechtbank te blijven, om het in der minne te schikken.
Klopt. Heeft,
geloof ik, in vaktaal.
Juist.
Hey, en nou is de kantonrechter, hè, dus daar hoef je niet per se met een advocaat naartoe. Betekent dat voor die incasso-medewerker ook dat hij ook zelf naar de kantonrechter gaat, of misschien met iemand meegaat? Jij, kom je
zeker?
Je, ja,
ja, ik doe zelf de procedures en dan zie je dat veel incasso-dienstverleners maken daar toch een onderscheid in. Houden ze het in huis of besteden ze het uit aan bijvoorbeeld een deurwaarder of een advocaat. En dat is afhankelijk van het kennisniveau wat binnen die incassodienstverlener is. Als het er is, dan kunnen ze het zelf doen. Dan interessant commercieel zijn, omdat je het gewoon allemaal binnenshuis houdt. Maar op het moment dat je die kennis niet hebt, is het ook prima om het uit te besteden.
Ja.
En dan wordt het inderdaad overgedragen aan een deurwaarder of een advocaat.
Maar dat is wel heel interessant, hè? Want dan moet je ook wel die hele rechtsgang snappen. Want sommige dingen moet je bij een rechter wel zeggen en andere argumenten, maar beter niet.
Nee, dat is een apart vak. En ik denk dat de opleiding die nu de WKI Incasso basis, het heet ook een basisopleiding, dat die opleiding niet echt met als doel heeft om iemand helemaal tot aan het gerechtelijke traject op te leiden. Er zal hierna ook een wat gevorderde cursus nog worden gemaakt.
Ja.
En daar zal dan nog meer iets dieper worden ingegaan op de civielrechtelijke aspecten die daarbij komen kijken.
Ja.
In de praktijk zie je ook dat, kijk, die wet en die opleiding is er voor de buitengerechtelijke incassodienstverlening.
Ja.
En daar is het op gericht. En daar moet ook het resultaat behaald worden. Eigenlijk wil je gewoon ook ten behoeve van die debiteur wil je wegblijven bij het juridische traject.
Ja. Nou zie ik jou heel enthousiast over die incasso-business. Mensen zouden je eens moeten zien zitten. Je bent heel enthousiast over aan het praten. Maar ja, toch als ik eraan denk. Ja, ik zie toch Dickens voor me. Een lekkend huis. Voor dat laatste dubbeltje is een brood gekocht. Klop, klop. Daar is de incasso-medewerker. Ja, wat is er leuk om aan bij een incassobureau te werken?
Nou, laat ik eerst terugkomen op wat je hiervoor zegt. Want dat herken ik wel. Ik ben zelf 10 maanden geleden vader geworden.
Ja.
En op het moment dat wij behandelen bijvoorbeeld ook huurvorderingen. En dan komt er een moment dat iemand zo lang de huur niet heeft betaald. Zonder daarvoor een goede reden te hebben. Dat er een ontruiming komt.
Ja.
En als daar kinderen bij betrokken zijn, dan gaat mij dat ook aan het hart. Gelukkig is in Nederland wel ook goed geregeld. In dit geval wordt de gemeente geïnformeerd. Die springt ook in.
Ja.
En daar wordt vervangende woonruimte gerealiseerd. Als je geluk hebt. Maar dat doet mij ook wel wat. Dat zeg ik eerlijk.
Ja.
Maar 99% van de zaken die je behandelt is juist heel interessant. En blijf je een beetje weg van de emotie. En ben je juist een mediator, noem ik het. Om te kijken of je tot een oplossing kan komen waarbij je die andere partij ook kan helpen.
Ja. Zie jij het als een puzzeltje? Dat je aan het doen
bent? Primair is natuurlijk leuk. Want ik heb rechten gestudeerd. Dat je gewoon met het recht bezig bent.
Ja.
En wat ik leuk vind, is heel divers. Ten opzichte van, ik heb ook stage gelopen bij een advocatenkantoor. En dan zit je toch meer in de adviespraktijk. En hier ben je gewoon echt met de MKB'er, de ZZP'er.
Ja.
Sta je midden in de maatschappij. De ene keer vertegenwoordig je een bakker, de andere keer een energieleverancier.
Ja.
Het is gewoon heel divers.
Ja, nou zei je net helemaal aan het begin, hè? De meeste mensen zullen het vergeten zijn. Maar dat die opleiding voor een breed publiek bedoeld is.
Klopt.
Volgens mij zei je, al ben je fietsmaker, dan kun je het kunnen doen. Is het echt zo breed? Of zeg je van, nou ja, je moet wel al wat rechtelijke kennis hebben? Of
nee,
zo?
Absoluut niet. Nee. Ik denk dat is de kracht van de opleiding. Ik heb dat ook met Niebe besproken vooraf toen we deze opleiding gingen ontwikkelen. Ik heb zelf VVT basis gedaan.
Ja.
Ik heb toen altijd daarna gezegd, mijn vrouw die werkt in onderwijs. Eigenlijk moet elke middelbare scholier die VVT basis hebben gedaan. Omdat er zo'n rijke kennis aan zit. Van kennis die je als later, op het moment dat je dus zelfstandig van je ouders gaat leven, ja. Moet bezitten. En, ja. en die hebben de meeste mensen niet. Wat gebeurt er? Kijk, tegenwoordig wordt het natuurlijk met buy now, pay later het zo makkelijk gemaakt.
Ja, precies.
Om
ja.
allemaal goederen en diensten af te nemen. Maar mensen realiseren niet meer dat daar ook financiële consequenties bij zitten. Ja. Nou, daar is WFT basis super voor.
Ja.
Er zitten ook wat onderwerpen in WFT basis die misschien niet heel toepasselijk zijn op de incassobranche. Dus die hebben we eruit gehaald.
Ja.
En vervolgens hebben we wat verdiepende onderwerpen toegevoegd die specifiek op de incassodienstverlening
van toepassing zijn. Welke zijn dat? Gewoon dat mensen een beetje weten waar ze aan toe zijn?
En onder andere dus een overzicht van de verplichtingen die voortvloeien uit de WKI.
Ja.
Dan gaat er een stukje over suïcidepreventie, gesprekstechnieken. Dat soort zaken worden allemaal aan de orde gesteld. Een stukje erfrecht zit erin. Dat soort zaken die gewoon bij je in de dagelijkse praktijk gewoon mee in aanmerking komt.
Ja, want dat erfrecht?
Nou, op het moment dat
gaan we de erfenis ophalen.
Ja, daar komt het wel op neer. Ja. Wat je helaas, kijk, op een gegeven moment overlijdt een debiteur. Ja. Daar krijg je ook mee te maken. En wat gebeurt
andersom,
er dan?
Nee, ik zat te denken dat iemand iets geërfd had en dat je daar in een incassobureau of zo voor inschakelt.
Nou ja, dat is theoretisch ook nog mogelijk, ja. dat je daar beslag op laat leggen. Maar nee, wat er in de praktijk gebeurt is iemand overlijdt.
Ja.
En op het moment dat hij toch vermogen heeft,
ja.
dan hoe vervelend het ook is, wordt er toch in gesprek gegaan met de erven.
Ja.
Of we tot een vergelijk kunnen komen. Omdat het ook oneerlijk zou zijn op het moment dat er toch een vrij substantieel vermogen wordt geërfd. En de schuldenaren blijven, of de schuldeisers blijven onbetaald.
Ja, want die schulden die zitten in een erfenis, toch?
Ik bedoel, ja, exact.
Ja, daarom beneficiair aanvaarden, zeggen mensen toch altijd. Je moet alleen aanvaarden als je er wat aan overhoudt.
Klopt.
Ja, ja. Even kijken, maar dit is dus een hele brede doelgroep die daar zich kan aanmelden.
Om daar even op in te haken, ja. ik denk dat het juist heel leuk is. Kijk, wat je ziet is, de meeste bedrijven zullen deze opleiding aanbieden ja. voor medewerkers. Maar ik denk dat het ook heel leuk is voor mensen die dus twijfelen, is de incassodienstverlening iets voor mij?
Ja.
Om op eigen titel die opleiding al te gaan volgen. Omdat je dan een vrij goed en overzichtelijk beeld krijgt wat staat mij straks te wachten.
Ja.
Wat je toch ziet is mensen die bij ons ook solliciteren, die hebben een bepaald beeld.
Ja.
En dan binnen die maand komen ze erachter. Het is toch eigenlijk heel anders.
Ja.
En dan zou het heel mooi zijn als je die opleiding al hebt gevolgd.
Ja.
En dus weet wat er straks op je af gaat komen.
Ja, want die arbeidsmarkt voor dat soort mensen. Stel je voor, ik heb die opleiding gedaan en ik bel jouw bedrijf. Ik zeg, nou, ik heb net die opleiding afgerond. Heb je werk voor me?
Ja, kan je morgen beginnen.
Ja?
Ja, er is een ontzettend vraag naar gewoon goed gedegen personeel.
Ja.
En dat geldt voor de hele branche.
Dus het zou voor mensen ook nog wel echt een omscholingskans
Absoluut. En nogmaals, deze branche die biedt ook echt kansen om vanuit een hele andere branche, als je gewoon de passie hebt, je moet passie hebben, daar begint het mee.
Ja, ja.
Je moet wel onderlegd zijn in de taal. En dat zie je wel bij de generatie wat steeds problematischer wordt. Ik vind, je moet gewoon, een timmerman heeft zijn hamer, een zaag. Wij hebben de taal als onze gereedschapskist. Ja. Dus je moet wel goed onderlegd zijn in de taal.
En daarmee bedoel je gewoon dat je in gesprek moet met mensen. Dat je moet luisteren, dat je moet doorvragen.
Juist, maar ook begrijpend lezen.
Ja. Ja.
En je moet zelf gewoon vlekkeloos kunnen schrijven.
Ja.
Want op het moment dat jij gaat reageren en jouw brief of e-mail staat vol met typfouten.
Ja, dat kan natuurlijk niet.
Dan sla je wel een flater.
Ja, ja, nee, absoluut.
Maar voor de rest zou ik zeggen, ga de opleiding volgen. Dan heb je dus een beter beeld. Hoe ziet die markt eruit?
Ja.
En je kan de volgende dag gegarandeerd
En daarna zijn er nog weer stappen te maken. Dat is wat je zegt. Die opleiding is nog niet klaar, maar die komt om senior incassomedewerker te worden.
Zeker. Of, ja. Je begint dus als junior en uiteindelijk senior. En als je echt zin hebt en passie hebt, kan je altijd doorgaan als jurist.
Ja, en even heel praktisch. Hoeveel lessen is het? Hoeveel avonden, dagen, middagen zijn mensen kwijt?
Ja, dat is het mooie. Het is een volledig online programma. Dus je kan het zelf indelen. Ik meen dat er 40 studieuren voor staan.
Ja, ja.
Maar je kan het op elk gewenst moment en op elk gewenste locatie zelf volgen. Want het is volledig gedigitaliseerd middels een e-learning omgeving.
Oh, okay.
Dus
is er ook nog iets van fysiek les? Of is het echt e-learning?
Volgens mij is dat een mogelijkheid die nog zeker straks gaat worden aangeboden. En er is ook een fysiek handboek. Ik ben zelf nog echt van de fysieke kopieën. Om vanuit daaruit te
studeren. Ja, je bent jurist. Je hebt wel dikke stapels.
Dus ik hou ervan. Ja. Maar mensen die gewoon volledig gedigitaliseerd willen werken, is het prima.
Ja. Hey, die incasso, we hebben denk ik toch een heel ander beeld van gekregen.
Ik hoop
juist het gesprek aangaan, het goed luisteren. Natuurlijk vooral heel erg kijken. Hè, van die suïcidepreventie is natuurlijk heel erg belangrijk wat erin zit. Als jij nou In Den Haag zijn ze aan het formeren. Als je nou nog één tip zou mogen geven aan de wetgever, degene die straks die naar die incassobranche kijkt. Is er nog iets waar jij als jurist als slotvraag zegt van nou, als ze dat nog zouden kunnen aanpassen, dat zou dat level playing field nog meer bevorderen?
De kosten.
De kosten?
De kosten, ja. Voor de inkassodienstverleners gaat deze wet substantieel wel iets wijzigen in hun bedrijfsvoering. Ja. En het vervelende is dat zij kunnen dat niet verdisconteren, want die incassokosten die zij mogen vorderen bij de schuldenaar zijn ook gelimiteerd. Wat goed is, hè, laat ik dat voorop stellen.
Ja.
Omdat daarmee ook consumenten worden beschermd. Maar zij krijgen nu een vrij forse
rekening
vanuit de overheid. Want de overheid zegt, ja, deze wetgeving is er voor jullie, dus je moet er zelf voor betalen.
Ja.
Dus ook voor toezicht, et cetera. Grote incassodienstverleners, geen probleem.
Nee.
Kleine incassodienstverleners, groot probleem.
Ja.
En dat is zonde. Want je ziet juist bij de kleinere is er soms wat meer aandacht voor het dossier dan de grote incassodienstverleners die letterlijk honderdduizenden vorderingen geautomatiseerd behandelen.
Ja.
Die kunnen dat prima betalen. Maar de kleinere incassodienstverleners zullen het moeilijker krijgen.
Ja. Nou ja, ik hoop voor je dat ze in Den Haag naar je luisteren. Dankjewel voor het gesprek.
Ja, ook bedankt.
En jullie bedankt voor het luisteren. En mocht je dat nog niet gedaan hebben, abonneer je dan op Vooruitkijkers. Dan mis je nooit meer een aflevering van de podcast van Nibe SGV.